Vanuit Studio Bodegraven is dit aflevering 53 van de Autorij podcast. De Autorij podcast is de talkshow over auto's. Autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit. Direct of indirect verbonden met auto's. En als gast aan tafel hebben we deze keer iemand van Toyota en Lexus Nederland. Guido Rozenkrans, Head of Press and Public Affairs. Zit je al lang op die post, Guido?
Ja, zeker. Al 25 jaar inmiddels. Dus echt ongelooflijk lang. Maar ik kan je vertellen, het is voorbij gegaan in een nutshell. Want het is een fantastisch bedrijf waar ik voor werk. Zowel Laumann & Pekie, de importeur, maar natuurlijk ook Toyota Concern is heel erg fascinerend.
Nou, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben met natuurlijk, en ik heb ze nog niet genoemd, maar inmiddels is het wel bekend, Niall van Leeuwen en Wim Otte, beide redacteuren van autorij.nl, die met de nieuwtjes komen. En daar gaan we zoals gebruikelijk ook mee beginnen. En Niall, jij hebt iets gevonden over de BMW i3.
BMW i3, ja. Nou, dat is natuurlijk een auto waar sowieso liefhebbers, maar ook vanuit de media toch wel lang naar uit is gekeken. Want het is toch ook wel een auto met heel veel innovatie. Even voor de mensen die het niet zo goed op de hoogte zijn. De nieuwe BMW i3 is een totaal andere auto dan de vorige BMW i3. Dit is eigenlijk gewoon een volledig elektrische BMW 3-serie. Dus de auto waar we het nu over hebben is ook gewoon een vierdeur sedan van het formaat BMW 3-serie. Maar wel echt met een behoorlijk ander design dan we gewend zijn van BMW. En die auto is echt gewoon vanaf blanco vel papier volledig ontwikkeld als elektrische auto. Met best wel indrukwekkende techniek. Want deze auto heeft dus een actieradius van ruim 900 kilometer.
Echt wel een beetje de nieuwe norm, hè?
Ja, een beetje de nieuwe norm, ja. Maar goed, anyway, die auto is dus een paar maanden geleden onthuld. Daar hebben we het hier ook over gehad in de podcast. En nu kun je hem dus bestellen. Want BMW start met de verkoop van een first edition.
Is een bijzondere versie dan?
Nou, het is een first edition. Dus daar zit wel. Ja, er zijn wel wat optiepakketten al standaard aangevinkt. Nou goed, 108 kilowattuur accu, 469 pk aan vermogen. Dat is ook wel een serieus snelle auto. 400 kilowatt aan snellaadvermogen is ook behoorlijk indrukwekkend. En ja, die actieradius, wat ik net zei, deze versie. We hebben het over de 50X Drive voor de kenners. Die kan dus volgens de WLTP gemiddeld 906 kilometer rijden. Maar deze auto kost 73.000 euro.
Ja, dat ben je dan wel kwijt. Ja.
Dus het is wel echt serieus geld. Ook in de lease. Niemand die koopt deze auto's natuurlijk lease. Mm. Maar ja, dat gaat zeker wel, denk ik, rond de 1250 euro per maand minimaal kosten voor de baas.
Ja.
Dat is toch wel een serieus bedrag. En het grappige is, deze first edition kost dus meer dan de BMW iX3 van de nieuwste generatie. Met dezelfde technologie. Die is groter, ruimer, hoger. Zelfde aandrijflijn. En die kost een fractie minder dan deze i3 First Edition. Dus dat is wel.
Maar er zit een verschil in de batterij waarschijnlijk, of niet?
Nee, ook niet. Zelfde technologie. Ja. Alleen deze is dan wel wat luxe uitgevoerd, omdat het een First Edition is. Dus als je kiest voor een andere versie, dan wordt hij wel ietsje voordeliger. Maar dat kennen we van BMW, want een startprijs zegt niks. Ga je vervolgens op je pakketten aanvinken, want je wil natuurlijk wel stoelverwarming in je BMW, toch? Laten we eerlijk zijn.
Ja, ja,
maar dan zie je dat bedrag wel echt met enorme stappen omhoog gaan. Dat is dus een van de redenen waarom zo'n compactere BMW 3-serie dus duurder is dan de grotere X3. Maar dan heb je wel echt een bomvolle auto die ook echt razendsnel is. 469 pk, 900 kilometer actieradius.
Ja, nou, keurig.
Het is wel een
mooie
auto
cijfers,
die tot de verbeelding spreekt.
Goeie cijfers, ook de prijs. Ook goede cijfers. Ja, we gaan even naar jou, Wim. Ja. Want we springen van BMW naar Peugeot. Peugeot staat bekend om zijn GTI's. En daar is weer nieuws over. Hè?
We blijven een beetje in de sportieve hoek, om het maar zo te zeggen. Komt een elektrische GTI, een E208 GTI. En daar moet je nog wel even op wachten. Dat is pas later het jaar zal die leverbaar zijn. Maar de prijs is al wel bekend. Hij heeft bijna 42.000 euro. Je houdt nog een tientje over. Dan krijg je dan ook wel een serieus compact elektrisch bommetje voor. Met 281 pk. Waarmee die in 5,5 seconden van 0 naar 100 kan accelereren. Maar het leuke is eigenlijk wel het design. Er zitten best wel kenmerken in van de oer-GTI.
Nou, dat is wel leuk, ja.
Ja, dus ook als je kijkt naar het interieur, die rode accenten in zowel de stoelen als op het dashboard. Dat is toch een beetje knipoog naar wat je destijds had, de 205 GTI. En ook de wielen, als je daar naar kijkt, en de hele proporties, dan zie je dat die daar echt wel duidelijk vanaf afgeleid is.
Ja.
Wat ook wel leuk is, in het dashboard, er zit een groot centraal display. En daar kun je dus ook allemaal weer analoge klokjes op projecteren.
Zoals de GTI vroeger had.
Ja, zoals die ze vroeger had.
Dat is wel geinig, ja.
Ja, dat is gewoon hartstikke geinig.
Ja.
En ja, het is natuurlijk even wachten. Maar als nou iemand zegt, ik wil toch ook wel graag die prestaties hebben. Maar dan binnen Stellantis Concern kun je dan terecht bij Lancia.
Ja, ja, ja.
En dat is een Ypsilon HF en die heeft exact dezelfde aandrijflijn. Die kun je nu al kopen. En dan hou je nog €1000 over ook.
Ja, die is €1000 goedkoper.
Ja, die is €1000 goedkoper.
Ja, ja, maar dan moet je wat hebben met Lancia of je moet wat hebben met Peugeot, wil je die keuze maken.
Ja, ja. Ja, Lancia is natuurlijk wat exclusiever. Zeker als je kijkt naar HF, hè, dat zijn toch wel destijds al de exclusieve sportieve modellen van dat merk.
Ja. Ja, er komt dus ook, die is al aangekondigd, de nieuwe Opel Corsa GSI.
GSI, ja.
Met dezelfde aandrijflijn. En ook de Abarth 600
ja.
Heeft ook diezelfde aandrijflijn. Dat is wel een iets hogere auto. Maar die Peugeot 208 GTI, dat is wel in mijn optiek wel de leukste om naar te kijken.
Ja.
En had je al specificaties genoemd? Dan heb ik niet op zitten letten.
Nou ja, 281 pk en ja. 345 newtonmeter aan koppel en trekkracht. En ja, ik zei al 5,5 seconden van 0 naar 100, dus dat gaat ook lekker vlot.
Ja.
En je hebt een rijbereik van maximaal 375 kilometer. Dus ja. Dat is ook nog wel te doen.
Ja, maar sportieve auto's, die hebben altijd een kleine rijbereik natuurlijk.
Ja, ja. En ja. Je kunt wel snel laden met 100 kilowatt.
Oké. Okay.
Dus dat is niet super snel, maar wel snel genoeg voor dit soort auto's.
Nou, ik heb een vriend gehad, waar vroeger was ik een jaar of 20. Ik ben van die generatie. Daar hadden we dus
een
vriend van mij had een 205 GTI. Maar de beleving van zo'n 1.9 viercilinder in zo'n klein gebakje als een Peugeot 205. Ja, dat is natuurlijk iets wat je nooit meer gaat terugkrijgen.
Nee, want het gewicht van die auto was dan misschien nog niet eens 1000 kilo.
Sensationeel.
Ja, ja.
Maar goed, en nu is leveren een heel andere tijd en is het elektrisch. En die auto is natuurlijk bloedsnel. Hij heeft ook een mooie sperdifferentieel op zijn vooras, trouwens.
Ja.
Maar die beleving van de oer 205 GTI, ja, dat is wel iets voor in de geschiedenisboeken.
Ja.
Ik blijf even bij jou, Niall. Want als jij vroeger, want we hebben het over vroeger, hè, met je familie op stap ging, dan deed je dat in de Fiat Multipla, toch? Nee, of niet?
Nee.
Maar Fiat heeft daar wat op gevonden, want ze komen nu met een ruimere familieauto. Dus niet een gezinsauto, maar een familieauto.
Ja, dat is toch best wel opvallend. Kijk, we kennen Fiat natuurlijk van het merk van de kleine auto's. Als je nu naar Fiat.nl gaat, dan hebben ze de 500... De Panda, de 600 en de Topolino natuurlijk, dat elektrische stadskarretje. Het zijn allemaal kleine auto's. Maar Fiat heeft dus aangekondigd dat ze weer terugkeren naar het C-segment. Nou, dat is een beetje zo'n middelgrote formaat gezinsauto.
Ja.
En dan komt dus Fiat in de loop van dit jaar met de Fiat Grizzly en de Grizzly Fastback. Dat zijn dan twee broertjes. Eentje heeft een SUV-design. De ander, dat is een Fastback, die heeft dan... Zeg maar een beetje aflopende daklijnen aan de achterkant. Dus ze hebben allebei wel een beetje een eigen karakter. Maar goed, zo'n type auto van het merk Fiat... Ja, dat is bijzonder. Best wel opvallend. Ja. Ja, want normaal gesproken levert Fiat dit soort auto's niet. Maar het is ook niet zo heel toevallig. Want Stellantis heeft dus recentelijk tijdens grote presentatie... met jaarcijfers, met stakeholders... toekomstplannen, et cetera, hebben ze dus aangekondigd dat ze veel meer nadruk gaan leggen op het merk Fiat. Niet alleen in Europa, maar wereldwijd. Dat merk krijgt veel meer aandacht. Er komen nieuwe modellen, nieuwe ontwikkelingen. En vrij kort daarna werd deze Fiat Grizzly gepresenteerd.
Ja.
Nou, hij wordt gebouwd op een platform dat we kennen, want de Opel Frontera en de Citroën C3 Aircross... Ja, die delen best wel veel techniek met deze Fiat Grizzly. Dus qua aandrijflijn kunnen we het al een beetje raden. Komt een elektrische versie met een actieradius van minimaal 300 kilometer. En ik vermoed dat ook een versie met een 1.2 turbo-hybride aandrijflijn ook aan het aanbod wordt toegevoegd. Maar je moet eens even kijken op autorij.nl, want hij heeft qua design, als je de nieuwe Grande Panda wel eens gezien hebt,
ja.
Dat is toch wel een beetje het nieuwe design van Fiat. Deze heeft er ook wat van weg. Ziet er best wel geinig uit.
Oké. Okay. Nou, dat gaan we zeker doen. Even op die site kijken. Dat is altijd aan te bevelen als je deze podcast luistert. Want hij is gekoppeld aan autorij.nl. En daar werkt ook Roland Tameling. Hij is vandaag onze razende reporter. Dus we gaan even buiten spelen. En vorige editie van deze podcast hadden we iemand te gast die vertelde over hoe je geld kon verdienen met het laden van elektrische auto's. Maar Roland heeft nog een andere slimme manier om geld te verdienen.
Wat als je geld kunt verdienen door je elektrische auto slim in te zetten als een flexibele energieoplossing? Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar inmiddels is deze technologie beschikbaar voor gewone mensen zoals jij en ik. Vehicle to Grid heet het, kortweg V2G. Het hele idee begint bij de technologie aan boord van de nieuwste elektrische modellen van Renault. De Renault-groep is al sinds 2016 bezig met deze technologie en heeft nu zogenoemde bidirectionele boordladers ontwikkeld. En bidirectioneel zegt het eigenlijk al, hè? Twee richtingen. Dat wil dus zeggen dat ze niet alleen in staat zijn om schone energie in die elektrische modellen te laden, maar ook weer terug te leveren aan het net zodra dat nodig of handig is. En daarmee kun je slim inspelen op de energievraag in het stroomnetwerk. Overdag laad je je auto door middel van goedkope, groene zonnestroom. En zodra het netwerk erom vraagt, dan is de auto in staat om die energie terug te leveren aan het netwerk. En op dat moment wordt het pas echt interessant. Want voor elke kilowattuur die jij via je auto teruglevert aan het stroomnet, krijg je een vergoeding van je energieleverancier. En omdat de piekprijzen vaak hoger zijn dan op de momenten wanneer jij met goedkope stroom geladen hebt, levert dat verschil dus gewoon geld op. Ook wanneer je niet beschikt over eigen zonnestroom en ook nadat de salderingsregeling begin 2027 wordt afgeschaft. Zo verandert je auto dus in een verdienmodel en tegelijkertijd help je mee om de druk op het energienet te verlagen en dus die gevreesde netcongestie te verminderen. Kijk, het is super mooi dat deze technologie inmiddels werkt. Hè? Het is zelfs een primeur voor Nederland, maar Renault is echt wel een pionier op dit vlak, net als de andere partners die dit mogelijk maken trouwens. Je hebt om te beginnen dus de juiste auto nodig om het te laten werken, maar Vehicle to Grid vraagt ook om een speciale bidirectionele laadpaal van het Nederlandse bedrijf WeDrive Solar, plus een dynamisch energiecontract dat zij overigens meteen voor je kunnen regelen. Ja, deze laadpaal is een mooi stukje Hollands vernuft. Hij is een stuk slimmer dan de meeste laadpalen, want hij kan praten met je auto, met je huis en met het energienet. En weet dus precies hoeveel energie wanneer waarheen moet en neemt dus dat hele spel van slim stromende energie voor je uit handen. Je hoeft je bijvoorbeeld ook geen moment zorgen te maken over zaken zoals je rijbereik, want je kunt heel simpel aangeven hoeveel percentage uit je accupakket mag worden teruggeleverd aan het energienet. En dat regel je allemaal heel simpel via een app. Zo kun je die percentages invoeren, maar je ziet ook hoeveel energie er binnenkomt en hoeveel er is teruggeleverd, wat het je oplevert. En zo kun je dus onderdeel uitmaken, wat zeg ik, vooraan meerijden in de energietransitie zonder dat je er zelf heel veel van merkt. Behalve dan op je bankrekening.
Ja, dat is inderdaad weer een leuke manier om geld te verdienen. Misschien moet ik dan toch ook eens een keer elektrisch gaan rijden. Ik houd voorlopig nog eventjes bij benzine. Benzineprijzen zakken weer, dus dat is alweer gunstig. Maar over elektrische auto's gesproken. We gaan naar het grootste automerk ter wereld, Toyota. Is dat nog steeds zo, Guido, het grootste automerk ter wereld?
Ja, dat is absoluut nog steeds zo. Ja, afgelopen boekjaar zaten ze op 10,5 miljoen nieuwe auto's die ze in de markt gezet hebben. En dat is toch wel een grote voorsprong op de nummer 2.
Ja, maar jullie zijn van huis uit ook heel groot in EV's, hè, elektrische voertuigen. Ooit is dat begonnen met de Prius en dat ontwikkelt zich meer en meer. Hè. Daar zijn jullie echt pionier in.
Ja, in 1997 inderdaad zijn wij begonnen met de Toyota Prius. Hè. We waren eigenlijk het eerste automerk wat elektrificatie tot de massa bracht. En de afgelopen decennia hebben we daar natuurlijk heel veel stappen in gemaakt. Hybride hebben plug-in hybrides, maar we zijn natuurlijk ook bekend van waterstof. Dat is ook een route waar Toyota overigens nog steeds op in blijft zitten voor de wat langere termijn. Wat eigenlijk nieuw is, zeker voor de Nederlandse markt, ook heel relevant, is dat we eigenlijk vanaf dit jaar een heleboel nieuwe elektrische auto's erbij gekregen hebben. En het is wel leuk om even te laten zien, want eigenlijk zetten we die auto's naast ons bestaande gamma, hè, waar heel veel hybrides in zitten. En daar zetten we gewoon een nieuw gamma naast. En dat betekent ook dat klanten eigenlijk ook niet geforceerd worden om per se in een batterij elektrische auto te moeten stappen. Je kunt nog steeds in een hybride stap. Hè. 50% van de markt in Nederland nieuw verkoop is nog steeds hybride. Dat gaat heel goed.
Is het grootste contingent toch, hybrides op dit moment?
Zeker, ja.
Meer dan benzine, diesel en elektrisch?
Zeker, ja. Ja. Dus dat is denk ik nog steeds waar we op in blijven zetten. We zijn ook in de particuliere markt zijn we al lange tijd de nummer 1. Daar zijn we ook heel trots op, hè, dat mensen daar hun eigen geld in investeren. Maar de boodschap die ik vandaag vooral ook heb, is dat we daarnaast nu ook echt vol gaan inzetten op batterij-elektrische auto's. Dat is natuurlijk ook belangrijk om de zakelijke markt goed te kunnen bedienen.
Ja, dat wou ik net zeggen, want jullie zitten, dat is een gevoel bij mij hoor, iets meer op de particuliere markt dan op de zakelijke markt, klopt dat?
Dat is helemaal waar. Ja. En daar hebben we dus ook onze ambitie. We zitten nu nog niet in de top 10 als het gaat om de zakelijke markt. Daar willen we natuurlijk wel een flinke punt van de taart gaan pakken de komende jaren. Dus de fabriek heeft een heleboel nieuwe producten ontwikkeld die daarvoor gaan zorgen.
Ja.
Dus dat is heel leuk om te zien.
Kun je een aantal noemen? Heb je wat productnieuws?
Jazeker. Wat we niet zo lang geleden op de markt hebben gezet is de Toyota CHR Plus. Dat is eigenlijk meteen in het midden van de markt. Hè. Dat is een C-segment auto, zoals je begrijpt.
Ja.
Die auto heeft denk ik een heel bijzonder design. Een coupé-achtig, een beetje sportieve auto. We krijgen er ook altijd ontzettend veel leuke reacties op. En uiteindelijk is dat vaak ook heel belangrijk, hè, dat een auto er goed uitziet. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon een sterk geprijsde auto. Hij is er vanaf 38.000 euro... Dat is een hele mooie prijs, denk ik. En wat hij heel goed doet is, hij is zuinig in de praktijk. Wij zorgen er ook voor dat we de klant zoveel mogelijk ontzorgen als het gaat om oplaadservices, et cetera, et cetera.
Ja.
En we zien ook in de eerste maanden stond hij al meteen, zeg maar in april stond hij al meteen op nummer 2. Als het gaat om C-SUV-auto's.
En dat bedoel je Nederland?
Zeker.
Ja, ja.
Dus op een of andere manier krijgen we enorme tractie. Ik heb ook eens gekeken naar de order intake van de elektrische auto's. Die is in de afgelopen maanden ten opzichte van vorig jaar met dik 700% gestegen. Dan moet ik er ook bij zeggen, vorig jaar was het misschien nog niet zo hoog. Maar het geeft wel aan dat we echt enorm van die plekken naar voren schieten. En dat is heel fijn om te zien.
En dat is één voorbeeld. Heb je nog meer voorbeelden van nieuws wat er aankomt?
Ik ben hier vandaag net met een nieuwe BZ4X Touring.
Moet een beetje omschrijven, hè? Want we kunnen hem niet zien.
Dat is een hele forse station wagon.
Ja.
En eigenlijk wat uniek is in de elektrische automarkt, hij staat wat hoger op de poten. Dus hij is wat stoer. En dat is eigenlijk wat je nog niet zoveel ziet. Wij zijn daar eigenlijk uniek in. Een wagon die ook nog EV is.
Ik wou zeggen, want jullie hebben een heleboel stoere auto's, maar je bedoelt uitgaand van een wagon, bedoel je?
Ja, correct. Ja, ja. Die zie je eigenlijk als elektrische auto ongeveer nog bijna niet in de markt. En al helemaal niet als je wat stoerder en hoog op zijn poot staat. Dus daar zit een vleugje adventure in. Daar zit een beetje iets leuks in, waar je een keer ook echt mee terrein in kan. Want jullie kennen ons natuurlijk ook van terrein auto's.
Ja.
Maar dat is echt een hele fantastische auto. En de topmodel, dat is de sterkste motoraandrijving, zeg maar, die we kennen. 380 pk.
100% elektrisch, hè?
100% elektrisch. En dat zorgt natuurlijk voor een geweldige acceleratie. En gewoon heel veel driving fun. Want we kregen van de pers heel veel leuke reacties van, joh, die auto die voelt helemaal niet zwaar. Die is heel agiel. Het is heel leuk om te sturen. En daar zie je natuurlijk ook dat Toyota met het motorsport. Hè, we zijn natuurlijk echt groot in motorsport. Als het gaat om, we hebben net Le Mans gehad.
Ik wou zeggen, gefeliciteerd nog. Hè?
Ja, ja, dank je. Ja. Was ook erg spannend, moet ik zeggen.
Het was een beetje billenknijpen.
Dat kun je wel zeggen. Ja, bloedstollend.
Op het laatste stuk, ja.
Maar goed, dat zie je ook terug in die producten. We krijgen heel veel complimenten ook over het onderstel. Hè, dat het niet te hard is, maar ook sportief. Dat is een mooie combinatie. Dus het telt nu heel erg goed op. En we zien gewoon dat de tractie begint te komen. En eigenlijk is dat, hè, we waren natuurlijk met batterij-elektrische auto's, waren we nog niet zo aanwezig. Maar nu zijn we er dus wel. En we hebben bijvoorbeeld ook nog de BZ4X die er al was. Die is ook helemaal vernieuwd met zwaardere batterijen, andere ophanging, et cetera.
Zwaardere batterijen in de zin van groter vermogen.
Correct, ja, ja. Grotere vermogens. Ja, ja, ja. En we zien ook dat daar bijvoorbeeld alleen al de verkoopaantallen verdubbelen. Het model is toch al even in de markt. Dus ook daar zie je mooie stappen. En we hebben ook in het B-segment een wat kleinere auto. Die begint bij €32.000.
Welke is dat?
Dat is de Urban Cruiser.
Oké.
En daar zien we grappig genoeg ook heel veel particulieren in stappen. Want we hebben natuurlijk ook heel veel Toyota Yaris en Yaris Crossriders.
Ja.
Die mensen die willen eigenlijk ook al elektrisch rijden. Maar nu brengen wij een model Toyota. En dan zeggen ze van ja, dat gaan we doen. Ja. Hartstikke fijn.
Ja.
Wat ik denk ook wel meespeelt is natuurlijk de betrouwbaarheid. Imago van betrouwbaarheid bij Toyota. Want al jaren achtereen scoort Toyota heel hoog in die onderzoeken.
Ja.
En als je dan natuurlijk overgaat nu naar de BEV's, de batterij-elektrische modellen, dan pak je dat mee. Ik denk juist ook in die zakelijke markt dat mensen denken, ja, dat zit wel goed. Hè? Als ik nu Toyota neem, dan heb ik me geen zorgen te maken over problemen met opladen of dat er toch de range wat tegenvalt.
Nou, ik denk inderdaad dat je de spijker op zijn kop slaat. Kijk, omdat we relatief nieuw zijn met die batterij-elektrische auto's, hebben we bijvoorbeeld ook gezegd dat we 1 miljoen kilometer garantie geven op het batterijpakket. Nou, dat doet niemand.
Ja.
Kijk, wij hebben natuurlijk al meer dan 25 jaar ervaring met batterijen in auto's plaatsen, de hybrides, ook om ze lang gezond te houden.
Ja.
Goed opladen, goed ontladen. Daar zijn softwareprogramma's voor. Nou, daar is Toyota echt een kei in. En wij geven inderdaad die garantie dan op die nieuwe batterij-elektrische auto's. Dat helpt natuurlijk nog eens extra mee met het imago wat we natuurlijk al hadden.
Ja.
Daarnaast ook wel heel belangrijk, zeker voor die zakelijke rijden. We hebben ook een heel mooi, goed netwerk van dealers die betrouwbaar zijn, die goede service leveren. We kunnen ook onze onderdelen goed op gang houden. Dat zijn allemaal zaken dat als je een bedrijfswagen hebt of zo, dan wil je ook gewoon geen gedoe. Je moet door.
Ja, hebben
we denk ik ook heel erg goed voor elkaar.
Ja, even, je noemt het nu al een beetje een bedrijfswagen, want jullie hebben personenauto's, maar ook bedrijfsauto's. Wordt dat groter? Zijn daar ook nieuwe producten in?
We hadden daar al een drietal Pro Ace producten. Dat zijn dan wat kleinere bestelwagens, middelgrote bestelwagens en echt grote bestelwagens, allemaal elektrisch. En die kunnen we ook laten ombouwen voor mensen die installatiebedrijf hebben, et cetera. Dat doen we allemaal one-stop shopping. Dus dat betekent ook dat je als klant niet naar verschillende loketjes moet, maar dat kun je allemaal bij één Toyota Professional dealer laten inrichten. Ook verzekeren en al dat soort zaken. Dus dat is heel erg prettig. Maar daarnaast, niet lang geleden, ongeveer 1,5-2 weken geleden, hebben we de Hilux, jullie kennen hem misschien van het programma Top Gear uit 2003.
Ja, ja. Die niet,
wie kent hem niet? Kapot, maar die is er dus nu ook. En dat is wel heel erg leuk nu ook als batterij-elektrische auto. En dat geeft ook aan dat we ook op dat gebied een terreinauto ontwikkelen die wel zero emission is. Want we zien natuurlijk dat er zijn gemeentes en bijvoorbeeld de reddingsbrigade en boswachters. Ja, die moeten vaak ook zero emission. Maar ja, waar ga je dan in rijden? Dit is de ultieme auto daarvoor. Want die beschikt over fantastische terreinkwaliteit.
Ja.
Ja. Nou, mooi verhaal. We hebben, ik denk heel vaak het woord Toyota gehoord. En niet één keer het woord Lexus. Maar we hebben zo dadelijk nog een heel blok in deze podcast. En dan gaan we het uitgebreid over Lexus hebben. We gaan eerst eventjes weer terug naar Wim.
Ja.
Want Wim, we praten altijd over uitstoot en schadelijke stoffen en weet ik wat allemaal. Maar daar is nu wat op gevonden en jij hebt het de snuffelbus genoemd.
Ja, snuffelbus. Nou ja, het is een proef met een bedrijfsauto. Die kan dus de uitlaatgassen van voertuigen meten terwijl ze aan het rijden zijn. En nu is daar een proef gestart op de A1 bij Deventer, daar hangen ook camera's boven de weg, twee specifieke camera's. En op het moment dat die snuffelbus constateert dat een voertuig te veel uitstoot als dat die zou mogen, dan wordt daar een foto van gemaakt. En in ultiem geval worden die auto's ook meegenomen om dan echt nog een test te doen, uitlaatgastest, om te kijken of het werkelijk zo is dat die te veel vervuilende stoffen uitstoot. Dan denk je, ja, waarvoor is dat nou allemaal weer nodig? Nou, dat heeft te maken met toekomstige wetgeving in Europa. Dat auto's gedurende een hele levenscyclus precies zoveel mogen uitstoten als dat ze dat in het begin deden. Dus
Begin van hun eigen ja. bestaan.
Ja, ja. Dus op het moment van de producties ja. voldoen aan een euro-emissie-eis. Ja. Ik noem maar euro 6.
Ja.
En dan moeten ze ook over 10 jaar moeten ze dus nog steeds aan diezelfde waarde voldoen.
Als de motor gaat slijten
ja.
bedoel je?
Ja, ja. 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 En ja. Nederland heeft gezegd van nou, we moeten dat natuurlijk ook kunnen constateren. Een APK is een momentopname, is niet voldoende. Je kunt niet continu al die auto's onderwerpen aan een APK-emissietest. Dus we gaan het nu zo doen. We gaan dat onderweg meten. Te beginnen nu bij vrachtauto's.
En dan gaan ze er achter rijden of naast
ja,
rijden?
Erachter, ja, achter of ernaast. Ja. En dan die snuffelbus. Hey, wacht eens even. Hier komt er veel stikstofoxide uit. Ja. Ten opzichte van de emissiewaarde die die heeft. Hè. Dus heeft euro 6 plus die vrachtauto. En de waarde zit op bijvoorbeeld euro 5. Dat is een minder schone variant. Ja, dan wordt dus die auto nu meegenomen. Er volgt nog geen boete. Het is een pilot. De Nederlandse overheid, Rijkswaterstaat, is het allemaal aan het testen. Maar we willen er klaar mee zijn op het moment dat die nieuwe Europese regelgeving van kracht wordt. En die wordt ook van kracht dus voor personenauto's.
Oké, okay. Nou, goed om te weten ja. voor degene die met dat soort auto's rijdt. We gaan even een klein beetje terug in de tijd, want we hebben weer een ode van Bart Oostvogels, hoofdredacteur van autorij.nl. En ja, het is een ode aan een bijzondere auto. Hij gaat op de Japanse Tour met een sportief tintje.
In deze aflevering tijd voor de Suzuki Ignis Sport. Een vergeten pareltje wat mij betreft. De Ignis Sport is een zeldzame en eigenzinnige hot hatch. Of beter gezegd, bijna een soort rallyauto. Deze Suzuki is een compacte hatchback met een korte wielbasis en een laag gewicht van ongeveer 910 kilogram. En in tegenstelling tot de meeste hot hatches uit de vroege jaren 2000 was hij gebaseerd op een kleine crossover. En dat maakte hem opvallend hoog en smal en tegelijkertijd verrassend speels in bochten. Onder de motorkap ligt een 4-cilinder zonder turbo, goed voor 109 pk en 143 Nm aan koppel. En dankzij het lage gewicht sprint hij in minder dan 9 seconden naar 100 km per uur. De motor reageert alert, draait gretig door en geeft de auto een echte oldschool hot hatch ervaring. Aan Japanse flair is ook gedacht. De auto heeft Recaro sportstoelen met gele netjes, een kortere eindoverbrenging, stijvere wielophanging en lichtgewicht 15 inch velgen. Er zijn slechts een paar duizend exemplaren van gemaakt, waarvan een beperkt aantal met het stuur links. Daardoor is hij inmiddels uitgegroeid tot een cultklassieker onder liefhebbers van Japanse sportauto's en compacte rijdersauto's. Doe mij maar een exemplaar in vanillevlageel, het liefst met Suzuki motorsportstickers.
Ja, sportstoelen met gele netjes.
Ja, dat is echt een fantastisch leuke auto. Ja, ik ben het helemaal met Bart eens.
Mooi beschreven.
Ja, ja. Hij deed ook mee aan de Junior World Rally Championship, de JWRC.
Okay.
En daar was hij ook nog best wel redelijk succesvol.
Ja.
We gaan naar Guido Rozenkrans weer. Guido, Lexus is destijds ontstaan als... is het een tweede merk van Toyota? En hoe lang bestaat het inmiddels, weet je dat?
Nou, dat is wel interessant. Het bestaat in Amerika al sinds 1990.
Ja?
Maar in Japan kwam het pas veel later. Dat is weer heel grappig. Japanners vonden het belangrijk om een heel sterk product aan Amerika te verkopen. En creëerden daarom het merk Lexus. Tot de dag van vandaag is het een leading premium brand in de US.
Ja. Ja.
We kwamen met de LS400. Dat was de allerstilste auto op aarde.
Ja, dat is waar. Ja,
dat was het echt het begin. En dat maakte echt heel veel indruk. Want ik weet dat in de eerste half jaar verkochten we in Amerika meer LS400's dan Mercedes S-klasses. Ja, en dan als nieuwkomer, dat is best indrukwekkend.
Ja, ja.
Dat is ook een cultauto geworden trouwens inmiddels.
Ja, zeker. Ja, ja. Absoluut. Ja.
Dat was een brandstofauto. Lexus, wordt dat nu ook 100% elektrisch of hou je ook nog andere modellen op de markt?
We houden ook nog wel wat andere modellen op de markt, hè, hybride plug-in. Maar de focus ligt zeker voor de komende jaren die we gaan krijgen, ligt zeker op volledig elektrisch. En wat heel leuk is bij Toyota Concern is dat zij de dingen nooit half aanpakken. Voor Lexus hebben ze een totaal nieuw hoofdkantoor gebouwd in Japan voor 1,8 miljard euro. Ja, met 3000 man die moesten verhuizen. Geen centje pijn. Is echt heel bijzonder. En ze doen daar alles nu onder één dak. Hè. Dus van marketing tot productontwikkeling. Maar wat ik zelf nog wel heel erg leuk vind, is dat de heren, dames daar ook een fantastisch testtraject hebben neergelegd. En daar zitten stukken in van de Nürnbergring.
Oh, mooi.
Dus het zegt denk ik heel erg veel over dat ze die elektrische auto, die mag niet saai zijn. We weten natuurlijk allemaal dat Akio Toyoda, de grote man van het concern, ook vaak geroepen heeft van we willen geen saaie auto's bouwen. En hier zie je weer dat ze dat echt heel grondig aanpakken door ook een circuit neer te zetten waar ze, waar ze een hele mooie filosofie hebben. Drive it, break it and fix it again. Dus het moet kapot en daardoor kan het alleen maar beter zijn.
Ja, ja. Waar worden de auto's geproduceerd? Want jullie leveren in Amerika, eigenlijk wereldwijd.
Dus zeker. Grotendeels de auto's die wij hier in Europa krijgen, die komen eigenlijk wel allemaal uit Japan. In Amerika heb je ook Lexus fabrieken, maar voor de Europese markt is dat inderdaad vooral uit Japan.
Ja, omdat het altijd een issue is over de importtaxen en zo allemaal. Dat je dan misschien ook zou kunnen produceren in Europa. Maar dat is niet, bij jullie niet het geval.
Nou ja, dat doen we dus met Toyota wel. Daar wordt 80% van wat er wordt verkocht in Europa, wordt ook hier echt gebouwd. Dus dat is echt al echt een heel erg hoog percentage. Maar voor Lexus ligt dat inderdaad wat anders. Ja.
Hey, je had het net over de filosofie van Lexus. De auto's moeten leuk zijn. Hè? Dat is natuurlijk een heel breed begrip. Maar de ontwikkelingen gaan ook heel snel. Want volgens mij in die nieuwe modellen gaan we ook sturen zonder een stuurstang.
Ja.
Ofwel, dat heet zo mooi.
Ja. Steer by wire. Hè?
Steer by wire, ja.
En dat is ook weer ontwikkeld. Eigenlijk komt het een beetje uit de gamewereld. Hè. Daar heb je een jokestuur waar je eigenlijk maar maximaal 200 graden naar links of naar rechts kunt. Ja, en dat maakt autorijden echt weer iets heel anders. Want het zorgt ervoor ten eerste dat je heel relaxed achter het stuur kunt zitten. Je hebt eigenlijk altijd je handen op kwart voor drie. Het is een plat stuur, maar hoeft ook niet rond te zijn, want je hoeft ook nooit over te pakken. Ja. Dus dat zorgt al voor een relaxedheid eigenlijk.
Maar dat is een hele directe sturing. Dan moet je denk ik wel aan wennen, of niet?
Of is het variabel? Is het snelheidsafhankelijk?
Nee, absoluut. Hè? Dus de inslag bij langzaam rijden is relatief ver. Ja. Hè? En zeker in het begin zul je er even aan moeten wennen. Maar ik heb eigenlijk ongeveer iedereen die er een dag mee rijdt, die zegt de eerste 5-10 minuten, zeker als je even het parkeervak uitrijdt en even die eerste bewegingen doet, daar moet je even heel goed op letten. Ja. Daarna, en zeker op de snelwegen, en als je gewoon grote bochten maakt, merk je er niets van.
Nee.
Dus het is vooral heel erg leuk. En dat is dat waar we op zoek naar zijn natuurlijk. Daarnaast, jullie kennen Lexus, ik gaf het net al aan, de LS400 was de stilste auto ever gebouwd. Ook hierbij zul je merken dat bijvoorbeeld ook trillingen, want dat wil je ook in een auto niet hebben, die ga je niet krijgen in het stuurwiel, want er zit ook geen fysieke connectie.
Nee.
Dus dat zijn natuurlijk allemaal mooie bijkomstigheden, waardoor zo'n auto echt op dat Lexus niveau komt.
Ja, ik vond het altijd wel prettig als ik een onbalans in mijn wiel had. Dan kon ik het in ieder geval in mijn stuur voelen. Maar dat is dan nu over. Maar goed.
Ja, daar zul je wel sensoren voor krijgen.
Ik wou het zeggen, dat zit er vast wel elektronisch op. Ja. de wandendruk natuurlijk.
Ja.
Je hebt net heel veel productnieuws verteld over Toyota. Wat staat er op het programma bij Lexus? Komen daar nog nieuwe modellen? Heb je nog nieuwtjes?
Wat we nog niet zo lang geleden in de markt hebben gezet, is de vernieuwde RZ. Dat is een serieus grote SUV ook. En dat is ook wel leuk. Begint bij €53.000. De meeste mensen denken, Lexus is heel duur. Nou ja, €53.000 is natuurlijk op zich nog steeds veel geld, maar in dat segment
Ja, maar jullie zijn ook een luxe merk. Ik bedoel, zeker. Voor luxe moet je betalen, dat is logisch. Ja. Ja.
Maar
dat
is
ook wel leuk om een keer te zeggen dat in dit segment zijn we niet per se duur. Dat is op zich wel mooi. Die auto die doet het heel erg goed. Daarnaast zijn we net in Amerika geweest voor de nieuwe ES, de 8e generatie. In Amerika altijd een instant hit geweest. In Europa iets minder, maar het is eigenlijk een sedan die eruit ziet als een soort liftback. Een hele grote auto waar je achterin ook prima kunt zitten. Ook een auto waar je met name ook in gechauffeerd zou kunnen worden. Gebeurt in Nederland misschien iets minder, maar je kunt achterin riant zitten. Met een Ottoman chair, voetjes op zo'n bankje.
Ja,
en dan kun je helemaal achterover. Dat is echt super relaxed. Die gaan we eigenlijk nu in de markt zetten. Die heet de ES 350e en de ES 500e. En daarnaast, ook recentelijk aangekondigd, gaan we einde van dit jaar, begin volgend jaar, komen met een hele grote zeszitter, de TZ. En wij noemen dat eigenlijk een soort driving launch, volledig elektrische auto. En let even op de afmetingen, meer dan 5 meter lang. Wielbasis, meer dan 3 meter.
Jeetje.
Ja, dus dat is iets wat je eigenlijk in Europa bijna niet ziet. Maar dit is echt het ultieme genieten in alle stilte en alle luxe die je kunt bedenken.
Kun je daar ook prijzen bij noemen? Of richtprijzen, waar het ongeveer is? Voor de
Van deze auto helaas niet. Nee. Want die komt pas over een half jaar. Voor de Lexus ES, die sedan die ik net opnoemde, die start bij ongeveer 65.000 euro. En de RZ had ik net aangegeven, rond de 53.000 euro.
Ja. Even heel wat anders, Guido. Want als ik naar beelden kijk op televisie van een land in Afrika, dan komt er bij elk shot wel een Toyota door het beeld rijden.
Ja.
Meestal zo'n pick-up truck. Ja. Die zie je echt ook over de hele wereld, hè?
Ja, dat is inderdaad de Hilux. En dat is dat is letterlijk een wereldauto. Ja. En in Nederland en in Europa heb je dat eigenlijk niet in de gaten. Maar zodra je eigenlijk Europa uitgaat, in Azië, in Afrika, ook in Zuid-Amerika, ja, daar wemelt het van.
Wat ik zeggen, daar stikt het van. Hè?
Ja. En het is natuurlijk ook een heel sterk merk voor Toyota. En daarom heeft Toyota ook gezegd, we gaan buiten dat we nu een 48 volt hybride hebben in deze Hilux. Hebben we nu ook een batterij elektrische. Maar ze hebben ook al aangekondigd dat ze in 2028 met een waterstofversie gaan komen.
Mm-hmm.
En dat is toch weer heel leuk om te zien dat ze daar heel goed naar kijken. Want ja, je moet wat te kiezen hebben.
Ja.
En het voordeel van een waterstofauto, die tank je in een paar minuten en dan kun je weer 600 kilometer of zo rijden. Dat is natuurlijk heel erg prettig.
Maar dat is dan met een fuel cell waarschijnlijk. Je rijdt elektrisch, maar de waterstof is nodig om elektriciteit op te wekken.
Inderdaad, een brandstofcel. Hè?
Ja.
En we hebben daar ook afgelopen jaar een test mee gedaan. Dat was heel bijzonder op Schiphol Airport. Hebben we een conceptcar laten testen door mensen van Schiphol. Die werkten bij de Bird Control. Dus dat is de club die vogels zeg maar verjaagt om ervoor te zorgen dat die niet in de vliegtuigmotoren komen.
Ja.
Daar hadden we samen met Toyota Motor Corporation ingezet. En die mensen waren zo ontzettend enthousiast op Schiphol. Dat dat ook onder andere heeft bijgedragen aan het feit dat ze daar ja tegen gezegd hebben om die auto daadwerkelijk in de markt te gaan zetten.
Ja,
nou, dat is allemaal weer grappig.
Heel mooi.
Ja.
We zijn bijna aan het einde van de podcast. Heb je nog één ding wat je graag kwijt wil over Lexus of Toyota? Want we zijn toch weer bij Toyota beland.
Ja, natuurlijk. Het hoort natuurlijk in het concern. We hebben afgelopen weekend een waanzinnig grote proefrij-event gehad in Kuik. Daar hadden we zo'n 4.500 gasten. Daar hadden we 120 auto's die proefgereden konden worden. Eigenlijk de grootste proefrijdag ooit door ons ontwikkeld. We hebben daar eigenlijk een soort eigen mini-rij ontwikkeld waar je ook alle auto's kunt bekijken. Dus dat is heel erg leuk om te proeven aan alle producten die wij in de markt zetten.
We gaan nog even een spelletje doen, hè? Dat heb je nog klaarstaan.
Ja,
30 seconds. Dan mag je altijd raden in 30 seconden welke auto het is. We noemen geen merk, geen model en land van herkomst. De vorige keer ging het om de Toyota Mirai. Niet geheel toevallig, Guido, dat het nu net ook een Toyota was. De winnares deze keer was Jolanda van Limpt uit Eindhoven. En hier is de opgave van deze aflevering.
Je hebt slechts één keer in het jaar zin. In kung fu blijk je een echte held. Ying Yang. Abarth heeft nog nooit aan jou gedacht. Compact, maar altijd in voor avontuur. Voor extra grip ben je er ook met 4x4.
Weet je om welke auto dit gaat? Stuur je antwoord dan naar podcast@autorij.nl. We danken Guido Rozenkrans, Head of Press and Public Affairs van Lexus en Toyota Nederland. En natuurlijk ook weer Niall van Leeuwen en Wim Otte, die altijd hier aan tafel zitten en hun nieuwtjes weten te brengen. Over een paar weken volgt er weer een nieuwe editie. Volg autorij.nl op de site, Facebook, Instagram en YouTube. En laat een review achter op je favoriete podcast app. Mail je vragen en opmerkingen naar podcast@autorij.nl. Dit was het voor nu. Tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.